Oké, mensen, wat leuk om jullie weer erbij te hebben voor een Zoom-lezing, of in dit geval een Google Meet-lezing. We gaan het zo doen dat ik mijn inleiding hou. En ik denk dat het pak een beetje 50 minuten kan duren. We zullen het zien, een beetje meer of minder. En dan denk ik dat het makkelijkste is als we gewoon de microfoons aanzetten om een vraag mijn kant op te stellen. Als het voor jullie niet lukt om dat met microfoons te doen, kan je het ook prima met de chat doen. Dan pakt Rob die op. Ook tijdens de lezing kan je hem lastigvallen met de chat. Oké, ik ga van start. Het thema dat ik voor mezelf heb gegeven is leeftijdsgerelateerde discriminatie in het coronatijdperk. Op zijn Engels, dit is eigenlijk de titel van een klein manifestje die ik aan het schrijven ben. Age-based discrimination in the corona era. En ik wil beginnen met een denkbeeldige situatie. Stel je voor, je werkt bij een ziekenhuis. Je moet beslissen wie wel of niet hulp krijgt. Het ziekenhuis is helemaal aan zijn tax. Je bent overweldigd door de hoeveelheid patiënten die binnenstromen. Op een gegeven moment moet je gaan kiezen wie heeft nou, de voorkeur, de kans om hulp te krijgen, want je kunt niet iedereen helpen. Stel je voor dat iemand zou zeggen, nou, we moeten de meest kansrijke individuen pakken, dus laten we vrouwen voorkeur geven op mannen, want meer mannen krijgen corona of COVID-19. En meer mannen sterven er ook aan, dus door die vrouwen die net wat kansrijker zijn te kiezen, dan maken ze een betere kans. En trouwens, mensen met een donkere huidskleur, die hebben ook een hogere sterftecijfer in Europa, waarschijnlijk omdat ze net wat minder vitamine D binnenkrijgen dan dat ze in een ander klimaat zouden krijgen. Dus laten we vooral blanke vrouwen behandelen. Vanaf nu. Het ziekenhuis zit vol, alleen een paar plekjes over. Je voelt hem al aan dat dit al heel snel als een problematische manier van denken begrepen zou worden. Om mensen niet op grond van individuele kenmerken, maar van groepskenmerken buiten te sluiten van hulp. Dat is eigenlijk niet hoe je dat moet aanpakken. Ik zou zeggen, het is een zaak om persoonspecifieke medische criteria te gaan hanteren voor overlevingskans. Hoe zit iemand op dat moment in zijn of haar gezondheid, los van de vraag of hij of zij man, vrouw, donker, lichte huid, whatever is. Nou, je voelt hem al aankomen. Ik wou het hebben over leeftijdsgerelateerde discriminatie. Wij hebben in het afgelopen jaar ongeveer een situatie gekregen waar er een aantal paradoxale ontwikkelingen geweest zijn. 2020 was een vreemde jaar en 2021 is inmiddels al goed onderweg. Dit was niet alleen in Nederland zo, maar de wereld over. En in heel veel landen is men bereid gebleken om economisch gezien, ook in termen van persoonlijke vrijheden, veel offers te brengen. Om de kwetsbaren onder ons en vooral ook de ouderen in bescherming te nemen. Nou, als bestuurslid van de ELCE, de End of Life Care Europe, daar ben ik al jarenlang bij betrokken. Dat is een collectief die zich zorgen maakt om de bescherming en de respect voor het leven van ouderen, maar ook van gehandicapten enzovoorts in onze maatschappij. En het deed me deugd om te zien dat de maatschappij wel degelijk bereid is om flink en fix offers te brengen. Om echt in hun huid, in hun vlees te snijden als het ware. En toch, naar het einde van het jaar toe, en dit gebeurde bij mij in november, begon ik met een project om leeftijdsdiscriminatie in kaart te brengen en erover te schrijven. En dat kwam omdat ik steeds meer berichten binnenkreeg via de media, maar ook anekdotisch. En ook in de cijfers er bij mij vragen bovenkwamen. Ja, misschien ben ik wat te veel in de cijfertjes gedoken het afgelopen jaar. Al heel vroeg had ik door dat die virus zo besmettelijk was dat het een grote impact, een aanslag op de maatschappij zou zijn. En vervolgens ben ik me er een jaar lang in gaan verdiepen. Ik vond in de voorbereiding op deze lezing een artikel van twee Duitse schrijvers, Hans-Jörg Eni, een professor van de Institute for Ethics and the History of Medicine in Tübingen, Duitsland. En Hans-Werner Waal, een professor van Network of Aging Research in Heidelberg. En zij hebben samen een artikel geschreven voor een blad die zich vooral bezighoudt met ouderenmedicijn, dus geriatrie. En de titel van hun bijdrage was Six Propositions Against Ageism in the COVID-19 Pandemic. En dan hoor je dat ook zij zich inmiddels zijn gaan zorgen maken over wat zich ontvouwt. Ik vind het heel opmerkelijk dat dit een bijdrage is die uit Duitse hoek komt. Ze hebben hem al in mei 2020 gepresenteerd. En ze zijn met zes voorstellen gekomen. Ik zal aan het eind van mijn bijdrage weer teruggrijpen op een aantal van hen voorstellen. Maar even over hun inleiding. Ze zeiden... The risk of developing severe illness from COVID-19 and of dying from it increases with age. Nou, dat is een no-brainer. Dat weten we allemaal inmiddels. Dat hebben we heel veel in de media ook eens gehoord. En dan zeggen ze verder. This statistical association has led to numerous highly problematic policy suggestions and comments revealing underlying ageist attitudes and promoting age discrimination. Nou, dat is wel een boute uitspraak. Ze gaan er dus met gestrekt been in en ze zeggen. Het feit dat wij vroeg in de pandemie doorhadden dat COVID disproportioneel oudere mensen trof, heeft ertoe geleid dat we vooral met onze maatregelen van lieverlee in een leeftijdsdiscriminerend en een ageist modus van doen terechtgekomen zijn. Nee, ik deel die mening. En dat ga ik vanavond ook gewoon hard proberen te maken met een scala aan voorbeelden uit de praktijk van wat nu direct om ons heen gebeurt. Ik dacht net voordat ik af was met mijn lezing voorbereiden, laat me even een screenshot maken van de bloemlezing aan websites die ik open had op dat moment. Ik heb er natuurlijk veel meer dan alleen deze gezien. Maar het geeft een idee van hoeveel mensen inmiddels, toen ik in november begon, was het nog veel minder. Nu heb je het echt in alle hoeken en kieren van het internet zijn mensen aan het ontwaken met het gegeven dat er wel degelijk een probleem is ontstaan rond hoe we met mensen op leeftijd omgaan. A flood of age discrimination lawsuits is expected from COVID-19 and the economic downturn. Ageism and COVID-19. Elder abuse against ageism and ageism during COVID-19. Dat was een Australische site. Should we deny ICU admission to the elderly? Ethical considerations. Je had Swiss doctors urge COVID vulnerable to declare end of life wishes. Dus één groepje eruit kiezen en zeggen kom op jongens, je levenseinde wens bekendmaken. The Dutch critical care triage guideline on COVID. Ja, is het discriminatorisch, ja of nee? Die vraag. En dan die zes proposities waar ik het net over had. Sweden, COVID, discrimination against the elderly. Elderly COVID patients denied intensive care treatment. En zo gaat het door. Dus het is een thema die echt midden in de focus van aandacht op dit moment zit. En alsnog niet opgelost, is mijn constatering. Hier in Nederland hebben we de eerste variant van het document waarna nu op de scherm verwezen wordt. De draaiboek triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-pandemie. Deze is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Onderaan kan je de URL zien. En in dat document, die aanvankelijk in de tweede helft van de zomer gepubliceerd is en toen in een tweede vorm, meest recentelijk 24 november, in deze vorm gepubliceerd is. En het trok mijn aandacht omdat er gesproken werd over niet-medische overwegingen voor IC-opname. En het was helaas niet veel van een verrassing dat er ergens in deze tekst een leeftijdsmaatregel gehanteerd zou gaan worden. Ze zeggen ergens op pagina 9, denk ik, van het document, 24 pagina's tellen het document, in het kader van intergenerationele solidariteit is leeftijd op grond van overwegingen van rechtvaardigheid een relevant criterium. Dan denk ik, wow, dat zijn boute uitspraken. Op grond van intergenerationele solidariteit gaan we er dus voor, feitelijk zeggen ze. Dan zegt het, dit betekent dat leeftijd relatief wordt gehanteerd. Dus ze hebben het over generaties iedere 20 jaar. Dan kan je die 0 tot 20, 20 tot 40 enzovoort. Dan zeggen ze verder, deze overweging is gebaseerd op het fair innings argument. Nou, de fair innings argument is een argument die ik al vaker in de ethiek heb langs zien komen. En waar ik nooit voor warm heb gelopen. Dat zegt dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen moeten hebben om verschillende levensfases te doorlopen. Nou, met deze maatstaf bevoordeel je altijd de jongeren ten opzichte van de ouderen. Dat ga ik zo meteen ook wat harder maken. En ze trekken hier echt keihard zelf de conclusie. Dit betekent dat jongere generaties een sterkere morele aanspraak op levensreddende zorg hebben dan oudere generaties. Omdat die laatste al meer levensjaren hebben genoten. Punt. Dit is een insteek die, als je heel ver uitzoomt, dan zeg je, wow, oké. Okay. Het probleem is dat die categorieën die niet met individuen, maar met kenmerken van een gehele categorie bezig gaan, dat die eigenlijk als een soort proxy dienen. Dat we zeggen, de ene 60-jarige heeft nog 4 of 5 jaren te leven en de andere 60-jarige, sterk, vitaal, fit, een hele ander soort leven geleid enzovoorts, heeft misschien nog 40 jaar te leven. En dat wordt allemaal op één hoop geveegd, zonder nuancering, als je dit soort maatregelen gaat voorstellen. Nou, het gaat natuurlijk hier, om het een beetje te nuanceren, om de situaties waar de IC's absoluut overweldigd zijn en het bijna niet meer te doen is om goed besluitvorming te doen. Dus ik snap de moeite wel. Maar toch denk ik dat je niet de route moet inslaan van een categoriale uitsluiting. Dan krijg je die ongemakkelijke gevoel van racisme, genderisme en in dit geval ageism, hè, leeftijdsdiscriminatie. In de samenvatting van deze punt in dat document rolt er een soort stappenplan uit. Dus wanneer medische afweging en al die nuancering niet meer nodig is, dan kom je met fase 3, stap C. Voorrang voor patiënten die naar verwachting een relatief korte IC-opname nodig hebben. Nou, dat is nog een soort medische afweging. Daar kan ik helemaal in komen. Voorrang voor mensen die werkzaam zijn in de zorg, die door COVID-19 IC-zorg nodig hebben en de beroepsmatig veelvuldig een risicovolle contact met verschillende patiënten gehad hebben. en die werkzaam waren in een zorgsector waarin landelijk de of regionaal schaarste van materieel voor persoonlijke bescherming is vastgesteld enzovoort. Nou, daar, hier zit iets van een, laat zeggen, een soort voor wat hoor wat principe. Het zijn mensen die zichzelf kwetsbaar opstellen, hogere risico's lopen en daar staat wat tegenover maatschappelijk, zou je kunnen zeggen. En is het ook nog eens zo dat wanneer je hele hoge druk op je medische faciliteiten hebt, je al die mensen keihard nodig hebt om, om al die andere mensen te helpen. Dus ik snap dat ook. En dan krijg je C. Voorrang voor patiënten uit de jongere generatie. En dan 0 tot 20, 20 tot 40, dan ontstaat de situatie dat je iemand van zeg maar 59 en iemand van 61 naast elkaar hebt. En dan kies je voor diegene van 59 op grond van zijn of haar generationele indeling. Terwijl ja, die afweging van ja, hoe de rest van iemands prognose eruit ziet, mijns inziens toch veel zwaarder moet blijven wegen. Nou, even een zijstapje, voordat ik naar mijn voorbeelden toe ga. Hoe kijkt de Bijbel nou naar mensen op leeftijd? Want ik heb zo'n fout vermoeden dat wij in de spagaat terechtgekomen zijn waar we zitten, op grond van een perspectief op leeftijd die uit een andere voedingsbodem komt dan wat ik jullie nu ga voorhouden. Ik ben in mijn concordantie gedoken en een beetje gaan kijken wat voor gevoel krijg je over hoge leeftijd als je door je Bijbel bladert. Ik begin met een citaat uit Spreuken 16, vers 31. Grijsheid is een sierlijke kroon. In Engels staat er crown of glory. Ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid. Dat wil zeggen, ja, hoe iemand leeft in termen van gerechtigheid, de goede dingen belangrijk vinden in een mensenleven, dat kan bijdragen aan het behalen van die sierlijke kroon. Nou, hiermee wordt grijsheid als een juweel neergezet. Het was weliswaar geschreven waarschijnlijk in een tijdperk dat er misschien niet zoveel medische zorg aanwezig was als nu, en dat er wat minder mensen wellicht die leeftijd haalden. Maar men had door dat het kostbaar was. Extra kostbaar. Hè? Crown of glory. Dit zijn termen die te maken hebben met het meest allerwaardevolle en benijdenswaardige. Hè? Dat je dat heel graag zou moeten willen. In Job 12 vers 12. Dan wordt er gezegd, is bij de oudsten de wijsheid? Het zijn retorische vragen waar het antwoord is, ja natuurlijk. En bij de lengte van dagen het inzicht? Ja, en wijsheid en inzicht, dat zijn nou net juist dingen die bijbels gezien heel erg belangrijk gevonden worden. Psalm 92 vers 15. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn. Prachtige taal gebruikt, ja, we hebben het hier over poëzie. Maar hier wordt een beeld van een zegenrijke ouderdom neergezet, waar het iets is om heel erg naar te verlangen en te ambiëren om op een zegenrijke wijze oud te worden. En make no mistake, ze zijn niet aan het zeggen dat je haar niet grijs gaat worden als je ouder wordt. Dat je huid niet rimpelig gaat worden. Dat je spieren het wat minder goed gaan doen. En ga zo maar door. Maar deze Bijbelse teksten, die wijzen heen naar iets dat in ouderdom gevonden kan worden, dat nergens anders gevonden kan worden. En daar gaat het om. Je zult in hoge ouderdom in het graf komen, zoals een korenhoop op zijn tijd binnengehaald wordt. Ja, het is die beeld van het op wanneer iets rijp is, het dan op het juiste moment, wanneer de seizoen ervoor voor klaar is, het naar binnen halen. En dan ook hier, heel opmerkelijk, is er niet een wanhopige, hopeloze en negatieve beeld op het einde van die hoge leeftijdsfase, maar als een tijdige afronding. en binnengehaald worden. Nou, ik weet dat bijbels gezien er ook heel veel gesproken wordt over het verlies dat met de dood optreedt. Het was nooit de bedoeling dat de mensenleven beperkt zou worden. En toch is er binnen de tijdsbedeling waar we nu zitten, een manier waarop men kan oud worden en tot het levenseinde kan komen waarop het goed is. Waar het tijd wordt om binnengehaald te worden. Nog twee teksten, Spreuken 23 vers 22. Daar worden we opgeroepen. Luister naar je vader, die jou heeft verwekt, en veracht je moeder niet wanneer ze oud is. Dat tweede. Veracht je moeder niet wanneer zij oud is. Het is een oproep om op een bijzondere wijze met leeftijd om te gaan. En het is een waar we bij moeten stilstaan. Die we even moeten laten bezinken wanneer we ons eigen leven in ogenschouw nemen. God heeft zo zijn redenen dat hij ons hiertoe oproept. En ik ben bang dat wij bij vlagen in ons vereconomiseerde jachtige maatschappij, die zo op productie en op vitaliteit gefocust is, ik ben bang dat we het kwijtgeraakt zijn. Psalm 91 tot slot, vers 16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Het is een zegenrijke belofte die hier gedaan wordt in deze psalm. Ik zal mijn heil doen zien. Ik zal hem mijn heil doen zien. In Engels stond er, I will let him see my salvation. Dit is Hebreeuwse poëzie, dus dan heb je die parallelie. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Dat wil zeggen, vertaald, ik zal hem mijn redding ook laten zien. Juist in het hebben van een vol leven wordt Gods betrokkenheid hier in de wereld op een of andere manier zichtbaar. Er is iets kostbaars in het, we weten dat we niet allemaal aan deze kant van de eeuwigheid een lang leven beschoren zijn. Dat is heel wisselend. En toch een waardering hebben voor alles dat leven is dat we van onze Heer ontvangen. Dat is de uitdaging. Ik ga door. Dit is een visie die haaks staat op de visie die een gemiddelde moderne westeling heeft op leeftijd. Ja, niet grijs haar als crown of glory, maar als probleem dat met man en macht bestreden moet worden. Dat is een beetje de houding van de westerling, die bang is voor ieder rimpel, die zich de blubber werkt om maar niet de sporen van de leeftijd te laten zien op zijn of haar gelaat of lijf. En dan komt daarbij dat we vinden dat mensen steeds minder productief zijn en minder flexibel naarmate ze ouder worden. En dus geven we erop af. Weet je wat ik het meest ontluisterende vond in mijn zoektocht op het internet? Is dat er allerlei signalen zijn dat op social media er buitengewoon veel negatieve teksten over ouderen zijn. Dus er wordt heel grof vaak afgegeven op oudere mensen. Dat is een soort categorisch, zouden ze maar op een andere tijd naar de supermarkt gaan, want ze staan me altijd in de weg. Dat soort gevoel, het drupt er vanaf. Er was iemand die een stuk of 18.000 berichten ergens op een social media platform, waar vooral jongeren bezig waren, heel erg keiknoeterhard negatief richting ouderen. Ik schrok ervan toen ik het zag. Dit is kennelijk een tendens die bezig is om snelheid te vergaren, om momentum te krijgen. Misschien moet ik erbij zeggen dat ik opgegroeid ben in Zuid-Afrika, waar je tegen de Zulu-cultuur aan, mijn ouders waren in de zending actief daar. De Zulu's die hebben een hele hoge waardering voor mensen op leeftijd. Het is een maatschappij die nog een hele grote respect voor leeftijd heeft. Je voelt dat het anders is als je hier in Europa je beweegt. Nou, even terug naar de feitelijkheden tijdens de pandemie. Dit is een grafiek die ik van CNN even overgenomen heb. Hij is gemaakt in oktober, ergens halverwege oktober. En ze zaten het aantal besmette mensen per miljoen inwoners in de verschillende landen in Europa met elkaar te vergelijken. En viel deze bij mij op? Omdat Nederland op dat moment bij verreweg de hoogste besmettingsgraad van 65-plussers had. Nou, enerzijds is het zo dat Nederland relatief veel 65-plussers heeft. We doen het relatief goed in termen van hoe lang mensen leven. Niet het beste in Europa, bij verreweg niet, maar toch redelijk goed. Dus dat is een verzachtende omstandigheid. Dat we zeggen dat dan heb je vanzelf wat meer mensen die in die hoge categorieën terechtkomen. Maar ik denk dat we wel kunnen constateren dat hoewel wij bereid waren grote offers te brengen, ook nu zitten we midden in een lockdown om mensen te beschermen, kwetsbare mensen te beschermen. En toch zijn we er niet in geslaagd om onze oudere burgers echt te beschermen. Die zijn met vlagen de meest geïnfecteerde groep in Europa geweest. En dat is wel een soort wake-up call. Als je kijkt naar een land als Duitsland, onze buurland, die zat op dat moment ver onder daar bij die grijze lijntjes, de vijfde van onder of zoiets. Met een veel lagere besmettingsgraad van de ouderen. Nou, inmiddels heeft Duitsland nu echt de piek van een golf veel groter dan die van Nederland op dit moment. En toch, zo meteen zal ik laten zien dat de verhouding tussen mensen op leeftijd die sterven en de andere leeftijden, dat die anders is dan in Nederland. En dan moeten we bij onszelf te raden gaan, hoe kan dat? En een van de redenen is dat wij al jarenlang gekozen hebben om in naam van efficiency onze capaciteit zo smal mogelijk te houden. En je kunt je afvragen of wat er in Duitsland gebeurd is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daartoe, of die niet bij hun een soort pijnlijke bewustzijn in stand gehouden heeft die hier veel minder aanwezig is. Zij hebben 3 keer zoveel plaatsen voor bijvoorbeeld IC-opvang per bevolkingseenheid als Nederland. Die hoge bereidheid om te investeren in de kwetsbaren, die loopt synchroon met bijvoorbeeld een hele conservatieve beleid als het gaat over een thema als euthanasie. Als voorloper hier in Nederland zijn wij bereid geweest om als snelste te legaliseren. Duitsland gaf ons toen een waarschuwing en ook nu zitten ze op een veel terughoudender moment in hun denken over hoe om te gaan met mensen van hoge leeftijd. Als we kijken naar de indeling van op welke leeftijd waren mensen die doodgingen binnen de statistieken, als het gaat om coronadoden, dan zie je dat de sterfte per leeftijd en gender in Duitsland zo uit elkaar valt, dat je die allerlaatste hoge kolom, dat is een totaal, en dan heb je blauwe lijntjes, mannen en vrouwen, lichtblauw mannen, donkerblauw vrouwen. En dan zie je dat je bijvoorbeeld in de categorie 50 tot 59 jaar, heb je, wat was dat, 688 mannen, 271 vrouwen. Dus je ziet dat mannen veel kwetsbaarder zijn, inderdaad. Maar als je die mannencijfer dan vergelijkt met de hoogste categorie, die van 80 tot 89 jaar, dan zie je dat er 8400 ongeveer mensen op hoge leeftijd. Ja, dat is een verhouding 688, bijna 700 tot 8400, ja, dat is misschien een factor 12, 12 keer zoveel. Nou, als we kijken van 60 naar 69, dan heb je bijna 2000, als je op de mannencategorie kijkt. Dat is een factor 4 ten opzichte van die 80-jarigen. Dus factor 12 in de categorie 50 tot 59 ten opzichte van 80-jarigen. En factor 4 ongeveer. Nou, als we naar de Nederlandse cijfers gaan, ik kon hem niet in precies dezelfde vorm vinden. Maar dan heb je aan de linkerkant degene onder 50 jaar en dan de tweede kolom, dat zijn 50 tot 59 jaar oud, 249. En dit is per miljoen inwoners. Dus het is een indeling. In ieder geval, 249 versus die 80 tot 89 jaar, die hoogste categorie, dat is 5254. Als je even de delta daar bekijkt, dat is meer dan 20 keer. Dus factor 20 daar. En die 836 van de 60 tot 69-jarigen versus 5000, dat is ruim 5,5 keer of zoiets. Meer zelfs 6. Dus in plaats van factor 4 is het factor 6. Nou, je voelt het al aan, dit zijn geen geringe verschillen in de verhoudingen van welk impact corona heeft gehad op sterfte. Er zijn proportioneel in Nederland heel wat meer mensen van 80 jaar oud gestorven dan mensen van 50 en 60, dan in Duitsland. En ik denk dat we ons niet kunnen onttrekken aan de observatie dat die grotere capaciteit om mensen te helpen als ze voor ziek waren, in Duitsland wat vaker ingezet is om ook hun 80-jarige bewoners te helpen. En Nederland is niet de enigste land die een beperkte voorbereiding op grote golven van zieke mensen had. Ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk in Engeland. Die had de crisis van te weinig bedden. Ik verwijs even naar drie verschillende landen. Om ze naast die voorbeeld van Nederland ook te plaatsen. Dit is een artikel van de Times. Ook oktober 25. Thousands of elderly patients in the UK suffering from COVID-19 were denied intensive care treatment at the height of the spring peak of the pandemic to help stop National Health Service from being overwhelmed, the Sunday Times reported. While there were 59,000 extra deaths in England and Wales compared with previous years during the first 6 months of the pandemic, dus heel veel meer sterfte dan normaal, only 8000. Dus een heel klein percentage. Dus heel veel sterfte die ook nog eens, net als in Nederland, gefocust is in die leeftijdsgroep 80 plus. Only 8000 of these deaths were in hospitals. Heel weinig in de ziekenhuizen. With the rest of the fatalities in care homes and people's own houses. En dit is een beeld die op een aantal plaatsen in Europa best sterk te zien is. Dat er veel sterfte was van corona en dat juist de groep die de meeste sterfte had, het minst aanwezig was in ziekenhuizen. The newspaper reported that ambulance and admission teams at hospitals were told to be more selective about who should be taken into hospital with specific instructions to exclude many elderly people. En dit soort geluiden, dit is een soort refrein die ik in de nieuwsmedia in allerlei verschillende landen heb kunnen terugvinden. Metro, .co.uk, een online nieuwsverschaffer, die breidt hierop op uit. Ze zeggen enerzijds hebben de National Health Service in Engeland, de bazen ervan, categorisch verworpen dat er op grond van leeftijd getriageerd is of zoiets. They deny claims that thousands of elderly patients suffering with coronavirus were denied treatment. But people over the age of 80 and some younger patients over 60 were reportedly not sent to ICU to be put on ventilators in a bid to stop the NHS from becoming overwhelmed. At the instruction of England's chief medical officer, Professor Chris Whitty, NHS chiefs used a triage tool to determine which elderly patients would be eligible for life-saving treatment, according to the Sunday Times. Dus, hier hebben we het weer, een triage gereedschap, een soort geprotocoliseerde aanpak, is ingezet. The triage tool is understood to have been used as a reference point for healthcare professionals, taking into account, daar hebben we age, frailty and pre-existing health conditions. It allegedly used a score system, with 8 being the highest score a patient could receive, meaning they would be refused intensive care treatment. Dus als je 8 puntjes bij elkaar had in termen van allerlei mankementen bij jou, dan was er geen IC-plek voor jou. Over 70s and 80s had the highest number of deaths, but they made up the smallest number of intensive care patients. Daar heb je weer dat gegeven. According to the report, the original system automatically disregarded anyone over the age of 80, as they were given a score of 9. Dus ja, op een 8-punt schaal werd het een score van 9 gegeven, dus kansloos, omdat ze 80 plus waren. Dat is triageren strikt op leeftijd. Nou, dit is nooit de officiële triageprotocol geworden in Engeland. Hij is geformuleerd en verspreid onder de ziekenhuizen in alle hoge dichtheidsgebieden. Manchester, Liverpool, Londen en nog een aantal andere grootstedelijke gebieden. En inmiddels krabbelt men heel erg terug daarvan. Het was nooit de bedoeling om zo strikt op leeftijd te gaan triageren. En toch is het gebeurd. In Zwitserland, om even de focus te verschuiven. Daar heb ik op Reuters 20 november gelezen dat er een collectief van Zwitserse artsen waren die met een grote campagne begonnen zijn om mensen, en weer eens met een leeftijdscriterium, te benaderen om vooruit te zeggen of ze wel of niet hulp zouden hebben. Nou, we weten van de berichten uit Italië dat een aantal ouderen die gezegd hebben ik hoef geen hulp, dat ze als helden voorgehouden zijn. En het kan zo zijn dat als een soort gift is wanneer je zegt nou ik geef mijn plaats aan een ander. Alleen er komt een soort nare maatschappelijke druk, waardoor deze mensen onder druk gezet voelen om hulp niet te aanvaarden. En Pro Senectute, een Zwitserse organisatie voor ouderen, die hebben gezegd het was prematuur. Het was op het moment dat de ziekenhuizen nog niet helemaal overbelast waren of zoiets. Het was excessief omdat het allerlei ouderen de impliciete gevoel en druk gaf dat ze moesten gaan kiezen op voorhand om niet geholpen te worden, ook wanneer er nog wel ruimte in de ziekenhuizen was. Dus ook in Zwitserland heeft dit gevoel geleefd dat het op een oneindige manier gegaan is. Nou, mijn laatste voorbeeld is Zweden. Dit is een artikel uit de National Review. En ik heb een Engelstalige variant gekozen omdat al dat Zweeds voor ons ontoegankelijk is. Dus dit was breed uitgemeten in de Zweedse media ook. The health authorities have received many complaints about how elderly relatives were treated. A consistent theme is that nursing home residents with suspected COVID-19 were immediately placed on palliative care, given morphine and denied supplementary oxygen and intravenous fluids and nutrition. For many, this was effectively a death sentence. And dus is er heel agressief, blijkbaar, op voorhand de poort op slot gehouden voor mensen die in verzorgingstehuizen waren, die hebben nooit ziekenhuishulp ontvangen. En met name het meest penibele was de gebrek aan zuurstofbehandeling. Want heel veel verzorgingstehuizen, ook in Nederland, hebben niet opgeleide staf voor het specifiek toedienen van zuurstof. Dan heb ik het niet over intuberen zoals dat je in een IC zou doen, maar gewoon een buisje onder de neus. Dat, ook dat is, ja, er zijn explosiegevaren en al dat soort dingen die eraan samenhangen. Dus je moet mensen opgeleid hebben ervoor. Maar dat schortte. En dus op het moment dat je koos om iemand niet naar een ziekenhuis te sturen, dan kreeg hij of zij niet die eenvoudige behandeling van een beetje zuurstofrijke lucht. En voor heel veel mensen is juist dat, vooral mensen op leeftijd, was de epoxia, hoeveel zuurstof je in je bloed had. COVID was een ziekte die je onder de kritische grens drukte. Toen ik zelf COVID had, had ik wat blauwe lippen. Dat was in maart. Dus ook ik heb de zuurstofgebrek gevoeld. Gelukkig geen zuurstoffles nodig gehad, maar ik kan me voorstellen dat mensen dat nodig kunnen hebben. Latifa Leuvenberg, een verpleegkundige die wat vaker geciteerd is in deze discussie, die heeft gezegd: "People suffocated. It was horrible to watch. One patient asked me what I was giving him when I gave him the morphine injection, and I lied to him. Many died before their time. It was very, very difficult." En een trieste getuigenis die ze afgeeft. Ze had de moed niet om hem te zeggen wat ze hem aan het geven was. Hij leed verschrikkelijk en dus verzachtte ze zijn leed met morfine en ze durfde het hem niet te zeggen. Dat is hoe het geworden is, omdat men van hogerhand aangemoedigd heeft om niet mensen op leeftijd naar de ziekenhuizen te sturen. The problem seems to have been the guidelines issued by the National Board of Health and Welfare at the start of the pandemic. It suggested that doctors triage patients according to their so-called biological age, weighing overall health and prospect for recovery before making treatment decisions. The idea was to keep hospital ICUs from being overwhelmed by older patients with low chance of survival. However, the surge never happened. Instead, the elderly were denied access to unused facilities. And that is de trieste werkelijkheid. Dus er is allerlei extra capaciteit voor de IC's gemaakt en die is nooit maximaal gebruikt. Ik ben bang dat wij wellicht ook aan de onvoorzichtige kant geweest zijn hierin. Dat we mensen niet een bed gegund hebben terwijl het nog eigenlijk wel had gekund. En dat is een constatering die men maakt op grond van die vergelijking met wat er net aan de andere kant van de grens gebeurde. Waar ze minder bang waren om overweldigd te raken door de getallen. Ik grijp nu, voordat ik afrond, even terug op die twee Duitse auteurs die met een aantal voorstellen tegen leeftijdsdiscriminatie kwamen. Ik haal er drie uit. Ik heb eigenlijk de eerste twee samengevouwen. Het eerste voorstel die ik bij hen weghaal is: volwassenen boven de 60 zijn helemaal niet zo'n eenduidig eenvormige groep. Dat is vaak, 60 is een beetje mentaal de grens van elderly, ouder, niemand vindt het leuk om elderly genoemd te worden. Liefst past boven de 90. Van jongerhand heb je vaak het beeld, bij 60 begint het zo'n beetje. Die aftakeling of wat het ook moet zijn. Het feit is dat volwassenen boven de 60 helemaal niet een homogene groep zijn. Ze zijn meer anders dan al die andere leeftijdsgroepen. De 20 tot 30's en de 30 tot 40's en de 40 tot 50's, die lijken veel meer op elkaar dan de 60 tot 90's, om het maar zo te zeggen. Je kunt een 70-jarige hebben die nog absurd ver dagelijks jogt en noem maar op. Mijn vrouw Rihanna die loopt soms met iemand van die omschrijving. En dan heb je anderen die heel veel ouderdomsverschijnselen kunnen hebben. En soms is dat gerelateerd aan leeftijd, maar ook vaak gewoon aan genetica en allerlei onverklaarbare dingen. Het is een hele gediversifieerde groep. Dus, is mijn conclusie, zijn groepsgedefinieerde maatregelen nog minder op hun plaats bij die mensen dan elders? Je zou juist niet bij deze groep op groepscategorie moeten gaan sturen, maar heel individueel gaan kijken, omdat ze zo verschillend zijn. Dat is een soort no-brainer. Naarmate ze ouder worden de verschillen tussen mensen steeds groter, en medisch voorzien vooral ook steeds groter, en dat moet je in rekening houden. Dus dat is de eerste punt. Dus niet op categorie kenmerken, maar op individuen triageren. Kijken wat iemand zijn specifiek individuele overlevingskans is. Ten tweede, spreken over ouderen in termen van de kwetsbare groep. Zoals wij zo gewend geraakt zijn te doen, en in COVID des te meer, is gevaarlijk. Omdat die reductie tot risicogroep, die onderkent niet die grote verschillen tussen mensen. De mate van risico die mensen op leeftijd lopen, blijkt ook uit de verschillende manieren. Hè. Je hebt de 90-jarige die ziek wordt en zo weer beter wordt. En je hebt de veel jongere persoon die stervend ziek wordt van deze ziekte. En dat is grillig. We verliezen een fijnmazigheid van het goed kijken naar individuen als we leeftijdsgrenzen gaan hanteren. En de schrijvers van die artikel die zeiden: "Moreover, public debates in which the lives of older people are disvalued and considered expendable could have hugely detrimental effects on the physical and mental health of older adults." Dat wil zeggen, als je steeds tegen oudere mensen zegt: "Ja, sorry, jullie zijn heel kwetsbaar en kunnen niks." Ja, dan wordt dat een zelfvervulling profetie. Dan gaat men op den duur ook van lieverlee zo over zichzelf voelen. De derde punt die ik bij hen oogst. Het is belangrijk om een paternalistische houding jegens ouderen, van jullie zijn kwetsbaar, wij gaan voor jullie zorgen, om die te vermijden. En dat wat deze auteurs, die allebei in de geriatrie bezig zijn, opviel, is dat er heel veel maatregelen ter wille van die groep gemaakt werden, zonder om genoeg overleg te plegen met die groep. Dus heel veel over mensen praten zonder om met ze te praten. En het is een soort turbocharged ontwikkeling geweest in de coronatijd. Dat met name met die groep ouderen er heel veel over hen gesproken is zonder om met hen te spreken. En ik denk als we in eigen land kijken dat je de onrust, soms ook verdriet en boosheid die er was rondom vereenzaming in verzorgingstehuizen tijdens de eerste lockdown. We hebben er gelukkig een hoop van geleerd, dus dat moet je erbij zeggen. Maar dat had een stukje van deze dimensie erin. Ik kom bij mijn conclusie. Ik moet constateren als ik zo om me heen kijk, dat de manier waarop wij naar leeftijd kijken, de beeldvorming in ons hoofd en hart rondom wat leven op leeftijd betekent, dat die ertoe leidt dat we toch, hoe goed bedoeld ons poging om de ouderen te beschermen ook waren, dat we toch niet goed genoeg erin geslaagd zijn om die intenties te verzilveren. En dat je die paradox hebt dat je enerzijds offers bracht en anderzijds mensen wegtriageerde, zodat je je kunt vragen, zijn er zoveel tachtigers meer dan andere categorieën gestorven, alleen omdat ze genetisch kwetsbaar waren, of ook omdat ze nooit medische hulp gegund zijn, zoals al die andere generaties? Hè, daar heb je die werking, die gevaarlijke werking van de self-fulfilling prophecy. Mijn tweede afsluitende opmerking is dat ja, het denken in termen van levenskwaliteit, quality of life. Hè, dat is zo'n ethische buzzword geworden. Vooral binnen de hele euthanasie-thematiek hoor ik hem heel vaak voorbij komen. En ik vind het zo'n ongelooflijk subjectieve criterium waar we heel slecht zijn in het invullen voor een ander hoe hij of zij zich voelt. Als je artsen vraagt op het moment dat ze bezig zijn met een patiënt die een dwarslezing heeft bijvoorbeeld. Als je ze vraagt, zou je ooit zo willen leven? Dan kan ik je nu garanderen dat er heel veel van ze zeggen, ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Artsen zijn vaak per definitie high-powered, energiek, enorme werksdagen, noem maar op. Hardwerkende mensen die van actie houden en veel kunnen. En om iemand met een dwarslezing die bij wijze van spreken voor een groot deel verlamd zou zijn, die kunnen zich niks voorstellen daarbij. Maar als je die persoon die zelf een paar maanden verder is en coming to grips, hè, die vrede moet maken met het feit dat een hoop delen van zijn lijf het niet meer kunnen, dan ontstaat de verbazing dat heel veel van die mensen zichzelf een slaagcijfer geven in termen van kwaliteit van leven. Ja, er zijn een heleboel dingen die ze niet kunnen, maar guess what? Er zijn dingen die ze nog wel kunnen. En dat was de ontdekking op hun ontdekkingsreis. En ik denk dat we hiermee moeten opletten. Geef nooit de recht aan een ander om in te vullen hoe iemand zich voelt. Om een quality of life evaluatie van buitenaf te maken. In de stukken van de Nederlandse overheid, met ons eigen triageprotocol, werd de fair innings argument gebruikt. Ik wil herhalen dat ik hem een oneigenlijk argument vind. Vooral ook omdat die visie op wat er in iedere levensfase ook echt te halen is. Niet alleen dat iemand heeft al zijn jeugd gehad en dus heeft iemand anders ook het recht om die te hebben. Maar dat alle levensfases hun intrinsieke waardevolle core nugget hebben. De crown of glory fase van een mens, die moeten we niet gaan onderschatten met een fair innings argument die uiteindelijk altijd de voorkeur aan de jongeren geeft. Zonder om te kijken welke andere factoren meewegen. Ik denk dat het veel beter is om niet dit soort ethische argumenten te gebruiken, maar vooral te kijken naar de persoon die je voor hebt. En natuurlijk, triage is uitermate moeilijk. Ik denk dodelijk vermoeiend tijdens een pandemie. Ik heb hoge respect voor de mensen die daadwerkelijk dag in dag uit in een emergency kamer van een ziekenhuis dit soort beslissingen moeten nemen. Maar ik denk niet dat de fair innings argument bijdraagt. En nu tot slot, ik denk voor mezelf en voor jullie allemaal dat de uitdaging er voor een ieder is om bij jezelf na te gaan. Wat is het in het ouder worden dat de moeite waard is? Want ik kijk om me heen en ik kan me niet onttrekken aan het vermoeden dat heel veel mensen in onze maatschappij veel doen, zich fit proberen te houden, gezond eten, noem maar op. We zijn een beetje behept met ons lijven. Maar als je ons vraagt, en precies waarvoor was dat nou weer? Dan wordt het stil. Nog zo'n paradox. We willen heel graag gezond oud worden. En vervolgens, als we er komen, willen we geëuthaniseerd worden. Hier hou ik de pijn. En de vloer is wat mij betreft open voor vragen.